wereld van Sophie.
Die ging over seksueel misbruik bij de Jehovah-getuigen. Daar zouden gevallen van seksueel misbruik systematisch toegedekt worden door de leiding van de Jehovah-getuigen. En dat kwam al eerder in andere landen aan het licht, maar Pano vond getuigen die hetzelfde in België meemaakten.
Er was bij ons een meisje in de gemeenschap die onheus door haar vader benaderd is geweest, die dat bij ons meldde. Dat zij, laten we zeggen, seksueel benaderd werd, aangeraakt. We hadden instructies als zich zo een voorval zou voordoen. Dat is natuurlijk zeer chockerend. Dat je allereerst contact opneemt met het hoofdkantoor hier in België. En zij zouden je dan instrueren hoe je verder zulke, ze noemen dat dan een netelige kwestie, in het belang van de reinheid van onze gemeenschap, van onze broeders en zusters, hoe je dat zou moeten verder behandelen. En dan is een van de eerste dingen die ze je vragen of zeggen van kijk, is dat meisje of zijn jullie er al mee naar buiten gekomen? Dus bij wijze van spreken, letterlijk wordt er verteld van kijk, geen stappen ondernemen dat jij of jullie naar de politie gaan om dat aan te geven.
Een fragmentje uit die pano van gisteren. Ondertussen heeft Kamerlid van Groen, Stefan van Hekken, die in een werkgroep zit rond die problematiek, gevraagd aan het parket om snel in actie te treden. Anders zouden bewijzen wel eens kunnen verdwijnen. Dus het is een zaak die wel wat stof doet opwaaien. Een heel goedemorgen, Johan de Troo.
Ja, goedemorgen.
U bent ex-Jehovah-getuige en ook medewerker van de secte Waakhond, Jaxo. Verbaasde het nieuws u?
Nee, enerzijds niet omwille van het feit dat ik zelf getuige van Jehovah ben geweest en ook een beetje de werking ken van de organisatie. En anderzijds ook omdat ik betrokken ben geweest in het dossier rondom seksueel misbruik bij de getuigen van Jehovah van het Jaxo.
Ja, Pascal Mertens van het meldpunt voor seksueel misbruik bij de getuigen van Jehovah zegt dat wat we nu gehoord hebben, een aantal getuigenissen, slechts het topje van de ijsberg is. Denkt u dat dat kan kloppen?
Dat zal zeker zo zijn, omwille van het feit dat we al zien wat er zich in andere landen heeft voorgedaan. Als we dan de buren pakken in Nederland, zien we dat er al bijna 300 getuigenissen zijn geweest. Dus ik vermoed nu met de Pano-reportage, die altijd een enorme impact heeft, en het nieuwe meldpunt dat er nu is, zoals het ook in Nederland bestaat, dat er heel wat nieuwe aanmeldingen zullen komen.
Ja, bijzonder. Hè, als jongeren binnen de getuigen van Jehovah seksueel misbruikt worden, dan wordt dat behandeld via een soort interne rechtbank. Men vertelt dan, zoals we net konden horen, vrij snel dat men er niet mee naar buiten kan komen. Waarom gaat men zo te werk eigenlijk?
Ja, en natuurlijk enerzijds heeft dat te maken met het feit dat we vinden veel secten zien waar seksueel misbruik is. Men wil de goede naam hoog houden van de organisatie. Maar de getuigen van Jehovah baseren zich ook op een aantal passages in de Bijbel, die een richting geven van hoe dergelijke zaken moeten behandeld worden. En ze baseren zich bijvoorbeeld ook op een Bijbeltekst waarin staat dat wanneer een gerechtelijke problematiek is, dat je eigen broeder of zuster, uw medegelovigen, niet voor de rechtbank, de wereldse rechtbanken mogen brengen, maar dat dat iets is dat binnen de eigen organisatie moet opgelost worden. Ja. Dus het is in het lijn daarvan dat heel die juridische procedure die zij hanteren, moet bekeken worden.
Ja, ze sturen die informatie, namen van daders en slachtoffers en feiten door naar het Nationaal Comité. Dat stuurt die informatie op hun beurt door naar de internationale top van de getuigen van Jehovah in New York. Wat zouden zij met die informatie doen?
Wel, die informatie wordt gestockeerd. En daar wordt bijvoorbeeld dan ook, als er later, stelt voor dat die persoon uitgesloten wordt, die keert terug. En die zou dan in een positie van ouderling moeten komen. Dat ze daar dan wel terug kunnen aangrijpen naar die informatie om te zeggen van, daar moeten we mee oppassen om die man ouderling te maken.
Ja, de positie van ouderling, dat is een soort wijze.
Dat is zoals de priester in de kerk.
Ja.
Het is zo'n beetje dezelfde. En zoals je de diaken hebt in de kerk, heb je de dienaar in de bediening met de getuigen van Jehovah. Dus eigenlijk dezelfde structuur,
ja,
maar met andere benamingen.
Voor de duidelijkheid, wat geloven de getuigen van Jehovah?
Wel, de essentie van de leer van de getuigen van Jehovah zit eigenlijk vervat in de naam Jehovah's getuigen. Dus zij getuigen van het voornemen van God. En het voornemen van God is dat hij een einde zal maken aan alle problemen hier op aarde. En dat zal gebeuren in een nakend Armageddon, dus het einde van de wereld, dat zal komen. Nadien zal er al een paradijs opgericht worden waarin enkel de getuigen van Jehovah zullen terechtkomen. En al diegenen die niet de leer van Jehovah aannemen, die zullen voor eeuwig en altijd vernietigd worden. Dat is zo'n beetje de essentie van de leer van de getuigen van Jehovah.
Weten we wanneer dat Armageddon zal plaatsvinden?
Zeer binnenkort, maar dat zeggen ze al heel lang. En in het verleden hebben ze er ook al verschillende data aan gekoppeld op basis van bepaalde berekeningen die ze op bijbelse taferelen, beginselen toepassen. Maar dat wordt nu niet meer gedaan, een exacte datum. Maar er wordt gewoon gezegd van, kijk, sinds 1914 geloven ze, leven we in de tijd van het einde. Dus dan zien we dat de problemen in de wereld, volgens de getuigen van Jehovah, nog nooit zo erg zijn geweest als we het vergelijken met de periode voor 1914. En dat is een bewijs dat we in de tijd van het einde leven. Mm-hmm. En dat we de leer van Jehovah moeten prediken en de mensen moeten verwittigen. Dat ze hun leven moeten verbeteren. Dat ze moeten bekeren tot getuigen van Jehovah om ook in dat paradijs te kunnen komen.
Ja. U bent zelf ooit getuige van Jehovah geweest. Hoe kwam u bij hen terecht?
Ik ben ondertussen al meer dan 20 jaar geleden weggegaan uit de getuigen van Jehovah. Ik was toen nog een prille twintiger. En ik was altijd wel al geïnteresseerd geweest in godsdienst. En op een bepaalde dag stond de getuige van Jehovah aan de deur bij mij. En ik weet nog dat ik eerst dacht van, oh nee, die getuige van Jehovah.
Daar zijn
dat
is
veel
weer.
Mensen zo, ja. Maar we zijn dan toch in een gesprek verwikkeld geraakt. Het ging dan over, vooral, mij intrigeerde vooral dat laatste boek van de Bijbel, dat is het boek Openbaring, dat gaat over het einde van de wereld. Dus dat sprak mij enorm aan. En dat is eigenlijk het stokpaardje van de getuige van Jehovah, omdat ze vooral bezig zijn met die leer van het einde van de wereld. En dat laatste hoofdstuk van de Bijbel gaat daar vooral over. En ze zeiden dat ze daar wat meer konden over vertellen in een gratis bijbelstudie. Dus het kostte geen geld. Ze konden dan regelmatige tijdstippen langskomen om dan mij dat uitleggen van, om te verklaren van wat dat nu eigenlijk allemaal betekent in dat boek Openbaring, omdat daar heel veel symboliek wordt gebruikt. En dat vond ik heel interessant, dus ik ben daar dan zo mee begonnen. Gewoon het interesse, niet om getuige van Jehovah te worden. Maar dan, na verloop van tijd, word je uitgenodigd om eens mee te komen naar een vergadering. Dan bleken dat dan supervriendelijke mensen te zijn. Men noemt dat in het sectejargon lovebombing. Wordt gebombardeerd met liefde. Ah, ja. Je voelt je daar heel aanvaard. En bovendien was ik ook iemand die nogal zeer veel nadacht over de problemen in de wereld. Ik zag dat er veel negatieve aspecten in de wereld waren. En ik geloofde ook niet in de macht van de mens om het te kunnen oplossen. En de getuigen van Jehovah hebben in hun boodschap brengen naar voren van dat het God is die het zal oplossen. De mensen kunnen het niet oplossen, het is God het oplossen. Mm-hmm. En dat sprak mij enorm aan. Dat was echt een klik van, zo denk ik er ook over. Plus dan het warme bad waarin je terechtkomt bij de getuigen van Jehovah. Al die combinaties maakten dat ik meer en meer ging gaan naar de bijeenkomsten. En dat ik dan stilaan minder en minder activiteiten daarbuiten ging doen.
Dat hoort erbij. Als je bij hen toetreedt, dan bouw je het contact met de buitenwereld af.
Ja, en ik heb het contact nooit volledig afgebroken, gelukkig. Maar het is wel natuurlijk zo, het vergt heel veel energie, met de getuigen van Jehovah. Dat waren toen 5 vergaderingen in de week. Uh-huh. Dat moet voorbereid worden, je moet van deur tot deur gaan. Dat vergt heel veel tijd en energie. Ja, die tijd en energie heb je niet meer voor andere dingen te doen. Dus het is een beetje vanzelfsprekend dat je prioriteit moet geven aan de leer van Jehovah. Want zo bewijs je eigenlijk dat je werkelijk gelooft wat zij verkondigen, en dat je niet zomaar een meeloper bent. Dus geleidelijk aan doe je dat ook gewoon.
Ja, er komt inderdaad heel wat bij kijken. Dat hoorden we ook gisteren in de reportage van Pano.
Bij mondjesmaat wordt een hele waslijst met verboden in jouw geest ingebracht die je bijna klakloos gaat aanvaarden. Het vieren van alle wereldse feestdagen die mensen in de samenleving bij elkaar doet horen, die worden gewoon verboden verklaard. Men leert jou kijken naar de samenleving als zijnde een instrument van de duivel.
Zij beschouwen de mensen buiten hun organisatie als de wereld van Satan.
Eigenlijk leef je alle dagen met angst en schrik.
Satan, de duivel, probeert je te verleiden.
In principe ben je sociaal gevaarlijk.
Ik mocht geen vrienden hebben op school.
Zelf de banden met de familie, die werden een hele doorgesneden.
Herkenbaar voor u?
Zeer herkenbaar, ja.
U bent niet bij de Jehovah-getuigen gebleven. Hoe kwam dat?
Ik ben door bepaalde omstandigheden, dingen die ik daar ook meegemaakt heb... ik had altijd wel al kritische bevragingen bij een hele reeks dingen. Maar ik was niet de eerste die die kritische bevragingen had. En de getuigen van Jehovah weten een antwoord op alles. Dus ook op die vragen hadden ze eigenlijk al publicaties uitgebracht die daar een antwoord op konden bieden. Dus op die manier werd ik altijd gesust in de kritische bemerkingen die ik had. Maar ondertussen maakte ik een aantal dingen mee.
Zoals?
Zoals bijvoorbeeld de eerste keer dat ik een uitgeslotene tegenkwam. Als je uitgesloten wordt bij de getuigen van Jehovah, kun je terugkomen als je berouw toont. Maar je wordt niet zomaar meteen opnieuw in de gemeenschap opgenomen. Dus je mag wel naar de vergaderingen komen, maar je mag niks zeggen. Niemand mag iets tegen jou zeggen. Je mag niet actief deelnemen.
En dat zijn de ouderlingen die beslissen wanneer iemand uitgesloten wordt?
Dat zijn de ouderlingen die vaak in een gerechtelijk comité beslissen van dat deze persoon geen deel meer uitmaakt van de gemeenschap. En dat wordt dan ook verkondigd naar de medegelovigen. Maar dan dus na de vergadering ga je normaal gezien iedereen goeiedag zeggen en een hand geven. Dus ik wou die man ook een hand geven, omdat ik dacht van die is misschien van een andere gemeente en die komt hier gewoon een keer deelnemen aan de vergadering. Is misschien familie van iemand. En die wefde meteen met zijn handen van raak me niet aan. En plotseling stond er een ouderling bij mij die zei van je mocht die geen hand geven, dat is een uitgeslotene. En dat was precies, ja, voor mij was dat... alsof een lepraarleider was die ik niet mocht aanraken. Zo wordt er omgegaan met zo'n mensen. En
dat... stevig contrast met dat bad van liefde dat ze
inderdaad.
Je aanbieden.
Maar dat is typisch binnen een sectarische beweging. Je wordt in het begin is het een warm bad en nadien is het een koude douche.
Ja,
maar die koude douche komt geleidelijk aan. Je raakt meer en meer betrokken in die beweging. En men past meer en meer controlemechanismen toe. Maar dan ben je zodanig al verzopen in heel die beweging dat je daar minder en minder vragen bij stelt. Het gaat zo gradueel, zo stapsgewijs, dat het niet meer opvalt dat je gemanipuleerd wordt. Tenzij je af en toe, zoals ik, kritisch bleef vragen stellen, toch terug proberen contact te maken met de realiteit van dat klopt precies iets niet.
Heel wat ex-getuigen die we hoorden in de Pano gisteren, zeiden dat ze een enorme vrijheid voelden nadat ze uit... getreden waren. Herkent u dat gevoel?
Ja, zeker. Ik zeg altijd, er is één ding waar de getuigen van Jehovah absoluut de waarheid hebben, is dat ze hebben een bepaalde uitspraak, die de waarheid zal u vrijmaken. En voor mij was dat ook zo. De waarheid over de getuigen van Jehovah, hoe ze werkelijk in elkaar zitten, heeft mij vrijgemaakt. En ik heb inderdaad ook... Dat is zo'n bevrijding... Maar die bevrijding treedt meestal niet meteen op. Hè. Je hebt nog een heel verwerkingsproces door te gaan. Maar het is niet omdat je fysiek weg bent bij de getuigen van Jehovah, dat je het gedachtegoed dat je altijd hebt meegekregen zomaar uit je hoofd kunt uitbannen. Dus die angstgevoelens van dat het einde van de wereld nabij is, dat je er niet bij zult zijn, vernietigd zult worden. De schuldgevoelens die je hebt van daar weg te gaan. De contacten die verbroken worden met andere mensen, dat maakt het heel moeilijk om aan de red weg te gaan.
Dus het zal wel wat tijd vragen.
Het heeft mij wel wat tijd. Het was natuurlijk goed voorbereid, want ik had een jaar voor ik uit ben getreden, heb ik heel veel zitten opzoekingswerk zitten doen. Ik ben in archieven ingedoken aan universiteiten om te gaan zoeken van wat ze beweren, of dat klopt. Dus ik was al mentaal voorbereid. Maar dan het psychologische aspect is er dan nog een jaar nadien bijgekomen. Dus het heeft me toch nog een jaar gekost om terug mijn leven op te nemen in een samenleving die voordien als satanisch, als slecht werd beschouwd.
Ja. We gaan het vandaag over sectes hebben, waaronder de getuigen van Jehovah vallen. Blijft u nog even zitten, meneer De Troo. We praten zo dadelijk voort.